gemeente, wij lezen met elkaar uit Exodus 33. Exodus 33, vers 12 tot 22. Lees uit de Heilige Schrift. Exodus 33, vers 12 tot 22. Exodus 33, vers 12. Toen zei Mozes tegen de Heere: zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt, terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij uw naam en ook, u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend, dan zal ik u kennen. Opdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. En hij zei, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen. Toen zei hij tegen mij, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardbodem zijn. Toen zei de Heere tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen, want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. Toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. Maar hij zei, ik zal mijn goedheid bij u voorbij laten komen en uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Hij zei verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de Heere, zie, hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken totdat ik voorbij gegaan ben. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift, het woord Gods. Gemeente van de Heer Jezus Christus, broeders en zusters, het overgrote deel van de mensheid gelooft in het bestaan van God. Natuurlijk kun je daar af en toe twijfels over hebben, maar het redelijk verstand overtuigt ons van het bestaan van een persoonlijk God. Voor een klok heb je een klokkenmaker nodig en voor de schepping heb je een schepper nodig. Dat is logisch. De meerderheid van de wereldbevolking gelooft in het bestaan van God, maar wanneer je diezelfde mensen zou vragen of zij de Heere God persoonlijk kennen, dan blijft het over het algemeen angstvallig stil. De mogelijkheid om God persoonlijk te leren kennen is door een meerderheid niet eens overwogen. Massa's mensen weten niet van de mogelijkheid dat wij God kunnen leren kennen, en als ze dat al wel weten, weten zij niet of ze hem wel willen leren kennen. Nu heeft iedereen zo zijn eigen gedachten over God. Dikwijls zijn dat verwrongen gedachten. Gedachten die volgens de psychiaters gevormd zijn door de relatie met onze biologische, onze aardse vader. Gedachten over onze natuurlijke vader zijn we geneigd om op God de Vader te projecteren. Met dat gevolg dat sommigen de gedachte hebben dat de Heere God een willekeurige, opvliegende tiran is met losse handjes. En het is pijnlijk om te moeten toegeven, maar sommige vaders gedragen zich zo. En daarom voelen deze mensen bewust of onbewust dat God hen op de huid zit. dat God ontevreden en geïrriteerd is met hen, bij wie ze het nooit goed kunnen doen. Zo'n God wil je zeker niet leren kennen, integendeel, daar blijf je veiligheidshalve bij uit de buurt. Een tiran in de hemel die elke overtreding genadeloos afstraft. Het verbaast je dan ook niet dat mensen niets met zo'n God van doen willen hebben. Professor Dr. George Hoentman noemt deze vaders in zijn boek de onpersoonlijke mens vadermoorders en godmoordenaars, omdat deze vaders het beeld van God geweld aandoen. Voor weer anderen is de Heere God de onbereikbaar of de grote afwezige. Misschien dat hij de schepper is, maar hij is op dit moment bezig met belangrijke zaken. Hij is de grote afwezige. Waarom zou je een poging doen om hem te leren kennen? Hij is niet werkelijk in je geïnteresseerd. Voor weer anderen is God een soort van ouderwetse grootvader, een vriendelijke oude man die je zeker te vriend moet houden. Een soort van goedheilig man, maar een relatie met hem aangaan is uitgesloten. Een onmogelijkheid, hij is te ouderwets, hij is uit vervlogen tijden, dat zou nooit wat worden. Hij begrijpt mij nooit, er is een te grote kloof. En dat gezegd hebbende, willen wij God natuurlijk wel aan onze kant hebben. Op de Nederlandse 2-euro-munt staat God met ons. En je moet er niet aan denken dat hij tegen je zou zijn. Iedereen vindt het prettig dat God met je is, zeker in tijden van nood, in tijden dat we hem nodig hebben. Wij willen God kunnen gebruiken, wij willen hem voor ons kantje kunnen spannen, zoals we dat soms ook met elkaar doen. Maar God persoonlijk leren kennen is voor de meeste mensen vreemd, vreemd aan het denken. De vraag is nu natuurlijk hoe de Heere God daar zelf over denkt. Maar voor het geval dat je het niet weet, de Heere God is een persoon. Hij denkt. Hij heeft gevoelens, hij heeft emoties, hij heeft een wil. Hoe moet de Heere God zich voelen met zoveel misverstanden rond zijn persoon? Hoe zou jij je voelen wanneer je met zoveel talloze liefdebewijzen naar je medemens zou uitreiken, maar niemand zou dat aanvaarden? Iedereen zou bij zijn eigen vooringenomen gedachten over jou blijven. Niemand die op je woord gelooft dat jij werkelijk bent wie je zegt te zijn. Oh, je zou je gekwetst voelen en afgewezen. En toch, Gods zelfopenbaring wordt door het gros van de mensen niet aanvaard. Ze geloven niet dat hij werkelijk is wie hij beweert te zijn. En daarom laten ze God, wie hij volgens hen is, links liggen. Maar gemeente, broers en zusters, de Heere God wil gekend worden. En het goede nieuws is dat we hem kunnen leren kennen zoals hij werkelijk is. Sterker nog, onze eeuwige bestemming hangt af van onze kennis van God. De Heer Jezus zegt het zo: dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Het eeuwige leven is het kennen van God en Jezus Christus, die God gezonden heeft. Wij moeten God leren kennen, willen wij het eeuwige leven kunnen ontvangen. Het belangrijkste onderwerp waarmee de menselijke geest zich kan bezighouden is God. Het belangrijkste onderwerp waar wij in de kerk mee bezig kunnen zijn is God. God kennen. Het kennen van God, dat duikt niet op een louter verstandelijk, intellectueel of statisch kennen. Het gaat hier niet om louter feitenkennis, dat je de eigenschappen van de Heere God kunt opdreunen. Nee, je duikt op een persoonlijke, bevindelijk kennen door een persoonlijke relatie met hem. En daarmee staat het eeuwige leven op het spel. Nu, als het kennen van God wat zo belangrijk is, dan moeten wij op zoek naar de Godskennis. En ten eerste, om God te kunnen leren kennen, zal hij zichzelf bekend moeten maken. Hij zal zichzelf moeten openbaren en als tweede zijn zelfopenbaring vraagt om een antwoord. Over deze twee punten willen wij nu enkele ogenblikken met elkaar nadenken. Ten eerste Gods zelfopenbaring. Gods zelfopenbaring. Wat betekent het om iemand persoonlijk te leren kennen? Als je zegt, ik ken hem, dan wil dat zeggen dat je een aantal dingen van die persoon weet. Je bent vertrouwd met zijn eigenschappen, zijn gevoelens en gedachten. Iemand bekennen of kennen betekent ook dat je weet wat hij in bepaalde omstandigheden zal doen, wat je van hem mag verwachten. De vraag is, hoe kun je nu iemand echt leren kennen? Dat kan alleen wanneer de ander zich laat kennen. De ander zich kenbaar maakt. Als ik jou wil leren kennen, dan moet ik jou open en geïnteresseerd tegemoet treden. En jij moet bereid zijn om jezelf te openen. Jij moet bereid zijn om in je leven te laten kijken, om over jezelf te vertellen. Feitelijk ben jij daarin de sleutel. Als jij niets van jezelf blootgeeft, zal ik jou nooit leren kennen. Het is jouw keuze of ik je zal leren kennen of niet. Dat is mijn inziens de reden waarom sommige mensen geen of weinig vrienden hebben. Omdat ze bang zijn om zichzelf te laten kennen en daarom zijn ze eenzaam. Ze geven zich niet bloot, laten zich niet kennen uit vrees afgewezen te worden. En daarom spelen ze een rol. Zijn ze niet echt, dragen ze een masker. Broeders en zusters, dat anders voordoen dan wij zijn, hebben wij niet van de Heere God. Hij wil zichzelf laten kennen en hoe beter wij hem leren kennen, hoe meer wij van hem zullen houden. Hoe meer je voor hem wil leven. De mate van je godskennis bepaalt de mate van je liefde tot God. De mate van je godskennis bepaalt je vertrouwen op God. De mate van je godskennis bepaalt je afhankelijkheid van God. De mate van je godskennis bepaalt je gehoorzaamheid aan God. De diepgang van je theologie, godskennis, bepaalt de diepgang van je doxologie, de lofprijzing. Een belangrijke verklaring voor de vele oppervlakkige en egocentrische liedjes die er tegenwoordig in de kerk wordt gezongen, heeft te maken met een gebrek aan godskennis. De diepgang van je theologie, godskennis, bepaalt de diepgang van de lofprijzing. En daarom dat de Heer zichzelf aan ons voorstelt en aan ons bekend maakt. Hij openbaart zichzelf aan ons, geeft zichzelf op ongedachte wijze bloot. Hij neemt het initiatief, zodat wij hem kunnen leren kennen. De vraag is nu, hoe heeft de Heer zich geopenbaard? Hoe maakt hij zich aan ons bekend? Dat heeft hij op verschillende manieren gedaan. Allereerst, hij heeft zich in de natuur geopenbaard. De natuur is een geweldige display, een geweldige etalage van de heerlijkheid, de majesteit van de Heere God. De Bijbel zegt, de hemel vertelt Gods eer, het geweld verkondigt het werk van zijn handen. Psalm 19, vers 2. Ook heeft de Heer zich in de geschiedenis geopenbaard. De Bijbel zegt in Daniël 4, 17, opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste heerser is, let op, over het koningschap van de mensen. En dat geeft aan wie hij wil en daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. Hij heeft zich geopenbaard in de geschiedenis. En daarbij heeft hij zich ook geopenbaard in het geweten van de mens. Je hebt geen hersens nodig om een godlogenaar te zijn. Iedere dommer kan het bovennatuurlijke ontkennen. Iedere dommer kan God ontkennen. Het is aan de Romeinen dat de apostel schrijft dat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het immers geopenbaard. Romeinen 1, 19. De Heere God heeft zich geopenbaard in de natuur en in de geschiedenis en in het geweten van de mens. De godskennis uit de natuur, de geschiedenis en het geweten is echter een zeer beperkte kennis. Wanneer wij de Heer echt willen leren kennen, dan zal de Heer tot ons moeten spreken. En dat is nou precies wat Hij gedaan heeft. De Heere God heeft gesproken en Hij spreekt vandaag nog steeds door zijn woord. De woorden van de Bijbel zijn Gods woorden. Hoort hemel en aarde, neig uw oor, want de Heere spreekt, zegt Jesaja 1 vers 2. Er staat 3808 keer in de Bijbel, zo spreekt de Heer, of soortgelijke synonieme uitdrukkingen. De Bijbel is het spreken van God tot ons. Het is de Heilige Schrift, omdat de Heilige God daarin tot ons spreekt. We kunnen God leren kennen door de 66 boeken van de Bijbel. En daarin lezen wij over God, wie Hij is, wat Hij denkt, wat Hij voelt en hoe Hij handelt. De Bijbel zegt mij, dit is uw God. In zijn woord laat Hij zichzelf kennen. En nogmaals, hoe beter je Hem kent, hoe meer je Hem gaat liefhebben, hoe meer je Hem gaat gehoorzamen, hoe meer je in overgave aan Hem te leven. Maar God is oneindig. Hoe kunnen wij oneindige en beperkte mensen oneindige, onbeperkte God leren kennen? Hoe kan het menselijke het goddelijke kennen? Hier zijn geen woorden voor. Woorden schieten tekort. Daar is iets / iemand anders voor nodig. Het woord moet vlees worden. Het woord moet gepersonificeerd worden. De schrijver aan de Hebreeën zegt dat zo. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijze tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in de laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die Hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand gebracht had, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Met andere woorden, de Heer Jezus Christus heeft ons God doen kennen. Hij is de afstraling, de afdruk van Gods heerlijkheid en wezen. Met andere woorden, als je de Heer Jezus Christus kent, dan ken je God. Ken je Christus. Hoe beter je Christus kent, hoe meer je Hem gaat liefhebben, hoe meer je Hem gaat gehoorzamen, hoe meer je restloos voor Hem wil leven. De Heer Jezus zegt daar zelf over, als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. Van u af kent u Hem en hebt u Hem gezien. Filippus zei tegen de Heer, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. En Jezus zei tegen hem, ben ik zo lange tijd bij u? Kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoewel wij niet zoals de discipelen de Heer Jezus lichamelijk hebben gezien en gehoord, heeft Hij ons wel het geïnspireerde verslag van zijn leven gegeven en de inwoning van zijn geest. En door de samenwerking van woord en geest kunnen wij de Heer Jezus Christus op hetzelfde niveau leren kennen als de discipelen tijdens zijn omwandeling op aarde. Nu hebben wij van nature wat dit betreft een probleem. Want wij hebben niet het vermogen en ook niet het verlangen van nature om de Heer te leren kennen. Wij kunnen niet en wij willen Hem van nature ook niet kennen. De Bijbel zegt dat de geestelijke vermogens van de mens dood zijn in de zonde. Van nature talen wij niet naar de kennis van God. We willen en kunnen God van nature niet kennen. Laat staan dat wij Hem in een persoonlijke relatie beter willen leren kennen. Onze geestelijke dood kan alleen door de inwerking van de Heilige Geest veranderd worden, waardoor wij om vergeving gaan vragen en onze noden gaan belijden, onze zonden gaan belijden en gaan vertrouwen op het plaatsvervangend en verzoenend lijden en sterven van Christus in onze plaats en voor onze zonden. Door de wedergeboorte of de geestelijke geboorte ontvangen wij geestelijk leven. En dat geestelijke leven is per definitie eeuwig leven. En in de staat van dat nieuwe leven kunnen wij God leren kennen. De apostel Petrus zegt immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat op leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken. Opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. Met andere woorden, de ware kennis van God begint bij het kruis op Golgotha. Waar de vlees geworden Zoon van God, het vlees geworden Woord, God in mensen gedaan, zichzelf gegeven heeft. Op Golgotha leer je God kennen. Onderaan het kruis, daar moet je zijn, daar zegt de Heere God, ken mij. Nu wanneer jij uit genade en door het geloof alleen de Heer Jezus als je zaligmaker hebt leren kennen, dan begint het groeiproces in de kennis van God vanaf dat moment. Petrus zegt groei. Groei in de genade. Groei in de kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Groei. De Heere laat zich heel bijzonder kennen in zijn woord en in het vlees geworden woord. Hij laat zich kennen. De vraag is nu, wil jij hem leren kennen? Wil jij hem leren kennen? Wij zijn een paar weken terug begonnen met een serie over de Efezebrief. Ik ga deze serie regelmatig afwisselen met een preek over een van de eigenschappen van de Heere God. Dit komende jaar ik wil 24 eigenschappen van de Heere God met jullie bespreken. Alle ware theologie, alle ontzag voor de Heere God komt voort uit de ware theologie, de ware godskennis. En het zou kunnen zijn dat je dit komende jaar tot andere gedachten komt over de Heere God. En je gaat schamen over het godsbeeld wat je op dit moment hebt. Omdat er zo klein van de Heere God gedacht wordt. Wil jij hem leren kennen? Wat is onze reactie op de boodschap dat God zich laat kennen? Een eerste reactie behoort te zijn, en dat kenmerkt elk kind van God, een honger naar God. Een honger naar God. Kijk, als ik jou wil leren kennen, dan moet jij jezelf laten kennen en ik zal moeten reageren op wat jij van jezelf kenbaar maakt. Heb ik werkelijk een verlangen om jou te kennen? De vraag is, heeft de eerste kennismaking met jouw persoon mijn verlangen gewekt om jou beter te leren kennen? In eerste instantie ben jij in deze relatie, of heb jij de sleutel in deze relatie door jezelf bekend te maken? Maar nadat jij jezelf bekend gemaakt hebt, ligt die sleutel in mijn handen. Wil ik jou beter leren kennen? Zo ja, dan moet ik ingaan op jouw kennismaking, jouw kennisgeving. Er zijn wat dat betreft christenen die nog nooit zijn ingegaan op Gods aanbod om hen beter te leren kennen. Ze hebben een basale kennis van God, voldoende voor de vergeving en de rechtvaardigmaking. Mogelijk hebben zij een persoonlijke ontmoeting gehad met de Heer door zijn woord en geest. Ze zijn gelovigen in Christus. Het zijn kinderen Gods, maar de praktijk maakt duidelijk. Ze hebben geen relatie met God. Ze kennen de Heere God niet vanuit de vertrouwelijke omgang en intimiteit van het geestelijk leven. Ik geloof dat het gebrek aan de kennis van God de oorzaak is van veel emotionele en geestelijke problemen. Nogmaals, ik geloof dat het gebrek aan ware godskennis de oorzaak is van veel emotionele en geestelijke problemen. Op het moment dat wij de Heer in een persoonlijke relatie echt leren kennen en gaan vertrouwen, zullen veel van deze problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon. medicijn is een groeiend verlangen naar God. Mozes was een man die God wilde kennen. Kort na het incident met het gouden kalf hebben ze juist tijdens het kindermoment van gehoord, zondert Mozes zich af buiten de legerplaats in een tent waar hij ontmoetingen heeft met de Heer. De Bijbel zegt, de Heer sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Dat heeft Marijn, denk ik, geweldig verteld. Ik heb geboeid zitten luisteren. Want het is precies zoals hij vertelt. En op een heel indringende en persoonlijke manier spreekt de Heer dan tot ons. Of tot Mozes. Dus dat moet voor Mozes de ervaring van zijn leven geweest zijn. Om zo intiem, zo vertrouwelijk met de Heer te mogen spreken. Maar dan blijft het niet bij. Mozes wilde de Heer beter leren kennen. In Exodus 33 vers 18 vraagt hij nu: als ik genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen. Mozes had honger naar God. Hij verlangde ernaar de Heer God beter te leren kennen. En in vers 18 roept hij het uit: toon mij toch uw heerlijkheid. Toon mij toch uw heerlijkheid. Gods heerlijkheid is een verzamelnaam voor al Gods eigenschap. Mozes hongerde naar de kennis van God. En hoewel ons kennen onvolkomen is, wilde Mozes alles van de Heer weten. Alles wat voor een sterfelijk mens van vlees en bloed te weten is. Ken jij daar iets van? Heb jij honger en dorst naar God? Verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk, opdat je daar mocht opwassen tot zaligheid. Ken je iets van die honger en dorst naar God? Zo niet. Heb je hem dan überhaupt ooit ontmoet? Of heb je een soort van religieuze aandoening? Zonder deze kennis van de Heere God is het leven leeg en zinloos en zet je in op waar de mensen van deze wereld op inzetten. Ken je iets van deze hartenroep? Heer, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Heer, ik wil u kennen. Een dergelijke honger naar God wordt door hemzelf gesteeld met een overvloedige tafel vol Gods kennis. Ook David hongerde naar de Heer. David zegt: één ding heb ik van de Heer verlangd. Eén ding. Dat ik zal zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Het wonen in het huis van de Heer is een oud-testamentische uitdrukking voor de vertrouwelijke omgang, de gemeenschap met de Heere God. David dorstte naar de kennis van en de vertrouwelijke omgang met de Heer. Zoals een hert schreeuwt naar waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Mijn ziel dorst naar God. Heb je ooit dorst gehad? Als je echt dorst hebt, dan heb je er werkelijk alles voor over om te drinken. David dorstte naar God. O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u. Mozes, David en al die anderen waren mannen gods. Wat maakte hen tot mannen gods? Is dat niet precies de honger en de dorst naar God? Dat onverzadigbare verlangen om hem beter te leren kennen. Ook de apostel Paulus verlangde naar God. Aan de Filippenzen schrijft hij: wat voor mij winst was, heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het nog sterker als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word. Niet mijn eigen rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof, opdat ik hem mag kennen. Alles wat het leven kan bieden. Goede positie, roem, bezit, macht, aanzien. Paulus hield het voor schade, vuilnis, vuiligheid, drek. Omdat de kennis van Christus daar oneindig ver bovenuit stijgt. Wanneer je dat nou op dit moment niet een beetje proeft en herkent, nogmaals, onderzoek jezelf of je in het geloof bent. Of je Christus ooit persoonlijk hebt leren kennen. Onderzoek jezelf daarop. Weet je, al die aardse zaken hebben geen enkele eeuwigheidswaarde. En ze zijn het niet waard om ons daarop te richten. Welk redelijk denkend mens investeert tijd en aandacht aan vuiligheid, aan drek? Dan spoor je niet. Het is de dwaasheid gekroond dat mensen die zich kinderen van de levende God noemen, daarmee bezig zijn. Het is de dwaasheid gekroond dat kinderen van de ene levende God hongeren, dorsten en verlangen en inzetten op en dromen over de vuiligheid van deze wereld. Velen van ons zijn in de greep daarvan. En worden daar door beheerst. Daar wordt massaal op ingezet. En dan vragen wij ons af hoe het komt dat de kerk van Christus zo zwak overkomt. Dat heeft alles met jouw leven te maken. Want deze plaatselijke gemeente is net zo zwak als de zwakste schakel in haar wereld. Paulus zegt dat alles heb ik prijsgegeven. Waarom? Opdat ik hem mag kennen. Dat was de reden dat de Heer hem zo fantastisch heeft kunnen gebruiken. Als een sleutel tot vruchtbare evangeliebediening. Heb jij de Heer Jezus als je zaligmaker leren kennen? Bid dan met Mozes, o Heer, doe mij toch uw heerlijkheid zien. O God, geef in deze gemeente, bij al haar leden, Die honger naar die. Dat het niet meer om jou gaat. Dat jij gezien wordt en dat over jou wordt gesproken. Maar dat het om hem gaat in alle dingen. En daarmee zullen wij alles moeten aanvaarden wat de Heere God van zichzelf laat kennen. Alles wat God van zichzelf openbaart. Dat noemen we de eigenschappen van God. Waarvan de verzamelnaam dus is de heerlijkheid van God. Wat is een eigenschap? Een eigenschap is datgene wat iemand eigen is. De eigenschappen van God zijn de karakteristieken, de karaktertrekken, de kwaliteiten die hij bezit. Nu, bij een mens is er altijd onevenwichtigheid in zijn karakter en eigenschappen. Maar dat is van de Heere God niet te zeggen. Bij hem zijn alle eigenschappen in volmaakt evenwicht en bezit hij in oneindige graad. De eigenschappen van de Heere God zijn niet maar een deel van hem, maar veel meer wie hij is. Zijn eigenschappen zijn de essentie van zijn wezen. God en zijn eigenschappen zijn één, een onlosmakelijk geheel. En bij een studie van Gods eigenschappen leren wij niet alleen hoe God is, maar wij leren ook wie hij is. Nu als de Heere Jezus zichzelf bekend gemaakt heeft, vanuit de schrift, dan is het niet denkbeeldig dat wij voor verrassingen komen te staan. Het kan zijn dat je de Heer heel anders leert kennen dan wat je tot nu toe over hem hebt gedacht. En dan komt het erop aan dat wij buigen voor zijn zelfopenbaring. Dat is een voorwaarde om hem te leren kennen. Hij zal zich niet aan je openbaren, tenzij jij bereid bent om te buigen voor zijn zelfopenbaring. Wij moeten biddend en hongerend en dorstend zijn naar de kennis van God en alles aanvaarden wat de Heer over zichzelf bekend maakt. Ten slotte, in antwoord op deze zelfopenbaring van God past geen andere reactie dan de restloze overgave. De overgave van ons gedachtenleven, ons gevoelsleven, ons intellectuele leven, ons wilsleven, ons huwelijksleven, ons gezinsleven, ons zakelijk leven, ons seksuele leven, de totaalsom van ons leven. Wanneer ik jou wil leren kennen, dan zal ik tijd in jou moeten investeren. Ik zal tijd met je moeten doorbrengen om je te leren kennen. Ik zal me moeten verdiepen in wat voor jou belangrijk is. Ik zal bezorgd zijn over de dingen waar jij bezorgd over bent. Ik zal leren om mij te verheugen in de dingen waar jij je over verheugt. Onze levens zullen verstrengeld worden en verbonden. Mijn vrouw en ik, wij hebben elkaar steeds beter leren kennen. Omdat we samen leven en elkaar overal bij betrekken. Als wij de Heer willen leren kennen, dan moeten wij met Hem leven. Dan moet Hij je leven zijn. En dat betekent dat je alles met Hem deelt. Je gedachtenleven en je gevoelsleven. Je intellectuele leven en ons wilsleven. De totaalsom van je leven. Weet je, wij leven vandaag in een dag van uitersten. Aan de ene kant heb je de intellectuele, academische feitenkennis van God zonder persoonlijke, vertrouwelijke relatie met de Heer. Misschien heel orthodox en tot op de graad zuiver, maar je merkt dat het niet voortkomt vanuit de ontmoeting met de Heer. Aan de andere kant heb je de subjectieve kennis van God. Leerstellig weten deze mensen helemaal niets. Terwijl de eerste behoefte van ieder mens is een goede verhouding met God. En tussen deze twee uitersten bevinden zich tal van mensen die beweren God te kennen, terwijl ze hem ongehoorzaam zijn en daar niet wakker van liggen, omdat zij hem niet kennen, zoals hij zich geopenbaard heeft. Packer zegt hierover: naar mijn overtuiging, J.I. Packer, naar mijn overtuiging is de grootste zwakte van het huidige, met name evangelische christendom, dat het God vergeet. Wij zijn geïnteresseerd in ervaringen, in geluk, in subjectieve gemoedstoestanden, emoties. Er worden grote en indrukwekkende verhalen verteld en religieuze ervaringen gedeeld, zonder een bijbelse, doorleefde godskennis. Gemeente, wat ik wil zeggen is dat in antwoord op de zelfopenbaring van God geen andere reactie past dan de restloze overgave. Laten wij dit komende jaar in ons persoonlijk leven, in ons huwelijk en gemeenteleven, voortdurend bidden: Heere, doe mij u kennen. Heere, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Amen. Laten we samen danken.